Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, het derde deel. De preek is naar aanleiding van Jesaja 27, vers 13. Philpott heeft hem uitgesproken in 1866, op 29 juli op zondagmorgen. Er zijn nog meer preken over dezelfde tekst van Philpott, maar die zijn dan op een andere datum uitgesproken. De titel van de preek is Het blazen van de grote bezuin. En het zal te dien dag geschieden dat er met een grote bezuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Asser op het punt staan verloren te gaan. En de verworpenen in het land van Egypte. En ze zullen den Heere aanbidden op den heilige berg te Jeruzalem. Dit was de Engelse versie van de tekst. In elk groot kunstwerk, zoals een gedicht, een schilderij, een architectonisch gebouw of een groep beeldhouwwerken, bevinden zich altijd twee opvallende hoofdtrekken. Ten eerste verscheidenheid en eenheid ten tweede. Wat geeft hen een eenheid? De zichtbare uitdrukking van een meesterlijk overheersend denkbeeld dat door de gehele compositie heen loopt en haar bezielt en harmonieert. Wat geeft hen verscheidenheid? Dat is een uitgelezen keur van verschillende details, evenwel allemaal in perfecte harmonie met dat ene grote centrale denkbeeld. Laat mij u echter een bekend voorbeeld van mijn bedoeling geven, aangezien dit onderwerp voor enkelen van u nieuw zou kunnen zijn en toch, zoals u straks zult zien, een belangrijke betrekking op de goddelijke waarheid heeft. Ik geloof zeker dat u de St. Paul's Cathedral vaak gezien en bewonderd hebt, want wij mogen een gebouw bewonderen, zonder alles dat ermee in betrekking staat te bewonderen of de gehele eredienst die er uitgeoefend wordt, goed te keuren. Welnu, kijk de volgende keer dat u over het kerkhof van de St. Paul's Cathedral gaat, of u deze twee dingen in de St. Paul's kunt vinden. En dat is eenheid en verscheidenheid. Om uw ogen wat te helpen ze te ontdekken, raad ik u aan eerst naar die grote centrale koepel te kijken. Deze, die als een middelpunt al het overige van het gebouw rondom zich verzamelt, geeft die statige kathedraal haar fraaie eenheid. Kijk nu eens nog voor de tweede keer en let op die twee westelijke torens, het schip van de kerk, het koor, de dwarsschepen enzovoorts, allemaal verschillend, terwijl alle zich toch in harmonie met die grote centrale koepels samenmengen. Deze onderdelen geven haar haar fraaie verscheidenheid. Eenheid zonder verscheidenheid zou saaie eentonigheid geven. Verscheidenheid zonder eenheid en wilde verwarring. Deze eenheid van gedachte en verscheidenheid in detail, die in elk kunstwerk, en ik mag er wel aan toevoegen in elk werk der natuur, want kunst is slechts een nabootsing van de natuur, harmonieus te samen zijn vermengd, die vormen in feite dat grote onderscheid tussen orde en verwarring, harmonie en disharmonie, symmetrie en onevenredigheid, tussen dat gevoel van schoonheid dat het oog bekoort en dat gevoel van lelijkheid dat zich meteen aan uw aandacht opdringt, zonder dat u misschien in staat bent de oorzaak te verklaren. Echter, aangezien enkelen van u mijn gedachten misschien nog niet precies begrepen hebben en anderen bezwaar zouden kunnen hebben tegen datgeen sommigen mijn vleeselijke vergelijkingen noemen, zal ik mijn bedoeling proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld, waarmee u zeker wel meer bekend zult zijn en die u waarschijnlijk ook gepaster voor godsdienstige onderwerpen kunt beschouwen. Als er naast de schriften enig boek is waarmee u zeer bekend bent, dan is het uw gezangenboek. Neem nu een van onze meest erkende en aanvaarde gezangen, of kies een ander, door uzelf bijzonder geliefd gezang, en u zult, als u dat onderzoekt, merken dat er allereerst één leidend denkbeeld doorheen loopt, een of andere overheersende gedachte die hem misschien door goddelijke invloed op het hart was gedrukt, hadden overhand op het gemoed van de schrijver. Welnu, terwijl hij voortging met samenstellen, ontwikkelde deze ene gedachte of dit ene gevoel zich tot de verscheidenheid van uitdrukkingen die het gezang bewaren voor eentonigheid of voor vervelende herhaling. Hier vinden we dan eenheid en verscheidenheid. Het ene leidende, heersende denkbeeld geeft het gezang haar eenheid. En de verschillende gedachten die zich daaruit afsplitsen, geven haar verscheidenheid. Pas deze uitleg toe op één of twee van onze meest uitgelezen gezangen. Neem eerst bijvoorbeeld: er is een fontein gevuld met bloed, geput uit Immanuels aderen. Merkt u nu niet dat er één leidend denkbeeld is dat door elk vers van dat gezang heen loopt, en dat dit heersende denkbeeld de fontein is waarvan gesproken wordt in Zacharia als open voor alle zonde en onreinheid, door de dichter juist en bevindelijk uitgelegd als des zaligmakers dierbaar bloed? Ziet u niet dat hetgeen gezegd wordt over de stervende dief enzovoort, het gezang een lieflijke verscheidenheid geeft en dat alles nochtans ondergeschikt aan en in harmonie met dat leidende denkbeeld is? Laat ons nu nog een andere proef nemen. Neem eens een ander welbekend en aanvaard gezang van dezelfde schrijver. Dat is: op verborgen wijze voert God zijn wonderen uit. Het leidende denkbeeld nu dat in dat gezang overheerst is dat Gods oogmerken bij aanvang verborgen zijn, maar gezegend in hun vervulling. Als u elk vers afzonderlijk zou moeten onderzoeken, zou u merken dat het met die zoete gedachte is verbonden die in het hart van die arme Cooper de overhand had toen hij haar in het laatste gezang dat uit zijn pen kwam de vrije loop gaf. Als u Joseph Hart's gezangen, zoals het gezang met de titel Gethsemane of De Wens, of een ander van zijn fraaie en gezegende composities zou moeten onderzoeken, zou u merken dat er één leidend denkbeeld is dat door dat hele gezang heen loopt, dat deze eenheid van gedachten één bestanddeel van haar harmonie en schoonheid is. U zou echter ook merken dat, hoewel er eenheid van gedachte is om het gezang als een harmonieus geheel samen te binden, diezelfde gedachte niet in dezelfde woorden wordt hertaald, hetgeen haar vervelend en eentonig zou maken, maar tot een verscheidenheid aan uitdrukkingen is ontwikkeld. Zo lijkt zij op een mooie boom. Als u daarnaar kijkt, kunt u misschien nauwelijks zeggen wat die boom zo mooi maakt. Maar kijk eens een tweede keer en u zult dan zien dat het komt doordat hij eenheid combineert met verscheidenheid. Zijn stam die hem eenheid geeft en zijn takken die hem verscheidenheid geven. Nu dan, u hebt mijn bedoeling wel begrepen, dat er behalve de zoete zalving van de geest die erop rust en haar bedouwt, eenheid van gedachten met verscheidenheid aan uitdrukkingen moeten zijn om schoonheid in een gezang te vormen. Zal ik er het goede in een preek aan toevoegen? Hebt u echter ook mijn bedoeling van het u voorleggen van deze uitleg over schoonheid en harmonie wel begrepen? U kunt niet menen dat het erom gaat u een lezing te geven over zaken van zo betrekkelijk weinig belang als de compositie van een gezang. U kent mij goed genoeg om te weten dat mijn beelden en voorbeelden, als zij wat men vleeselijk noemt zijn, altijd een geestelijk doel, een bevindelijke strekking in zich hebben, en dat dit de reden is waarom ik ze gebruik. Waarom heb ik dan vanmorgen nu zoveel over eenheid en verscheidenheid, zich samenmengend om één voorwerp te vormen, gesproken? om, als de Heere uw ogen opent, hun geestelijke betekenis te verstaan, uw gedachten te richten op de schriften en op hetgeen u daarin vinden zult. Allereerst dan is er één groot denkbeeld dat door de hele schrift heen loopt, van Genesis tot Openbaring. Dit ene grote denkbeeld dat de soevereine gedachte, een eeuwige raad van Gods hart is, verenigt en harmonieert elk deel van Gods woord. Vermengd met deze eenheid van gedachten vinden wij echter een zeer aangename, bekoorlijke en profijtelijke verscheidenheid van uitdrukkingen, zoals uit de meest vluchtige blik op de inhoud van de Bijbel duidelijk is. Vestig echter eerst uw ogen eens op die ene grote gedachte die door elk deel van het geheiligde blad loopt, en voeg het geheel als een gouden snoer samen. Welk een grote gedachte is dit? God heeft evengoed als wij veel gedachten, want hij zegt ons dat de gedachten zijns harten bestaan van geslacht tot geslacht. We lezen in hetzelfde vers echter ook van de raad des Heren bestaat in eeuwigheid. En ergens anders van degenen, van desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Zo is er dan in de gedachten van God, zowel als in de wijze van zijn bestaan, een eenheid en een verscheidenheid. Daar is zijn ene gedachte en daar zijn zijn vele gedachten. Want hoewel zijn gedachten velen zijn, is zijn raad slechts één. En deze raad is de verhoging en de verheerlijking van zijn dierbare Zoon. Dit is Gods ene gedachte, in onderscheid van zijn vele gedachten. En het is deze ene gedachte van Gods hart en deze ene raad van Gods gedachten, zichzelf op verschillende wijzen door de schriften uitbreidend, die de Bijbel eenheid geeft. En met deze centrale gedachte elk leerstuk, elke belofte, elk voorschrift, elk historisch verband, elke ceremoniële instelling of profetische verklaring die daarin opgesloten ligt, en die haar zo'n verscheidenheid geeft, harmonieert. Ook zou het goed kunnen zijn deze eenheid van gedachten en de verscheidenheid in haar uitdrukkingen kort na te gaan. Wij zien die dan allereerst tot uitdrukking gebracht in de schepping van de eerste mens, toen God hem maakte naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. De uitdrukking van Gods ene gedachte was er aanwezig, want de eerste Adam was een type van de tweede Adam. En aangezien Christus door rechtstreekse afstamming de zoon van Adam was, bevond zich in de schepping van die eerste mens een vooruitzicht op de vleeswording van Gods dierbare zoon, die het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn persoon is. Merk daarnaast nu eens op hoe alle dingen aan Adams voeten werden onderworpen en hoe hij zo tot dat zichtbare hoofd van de schepping werd gemaakt. Lees deze verhoging van Adam eens in het licht van Psalm 8 en u zult zien hoe die geïnspireerde psalmist, zoals door de apostel wordt uitgelegd, Adam in het aan zijn voeten onderworpen zijn van alle dingen als een type van Jezus beschouwde, die God met heerlijkheid en eer gekroond heeft, gezet over de werken zijner handen, en aan wiens voeten hij alle dingen heeft onderworpen. Kijk daarna eens naar die eerste belofte gegeven na de val, dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. Daar vinden wij Gods ene gedachte, zijn heersende raad, opnieuw tot uitdrukking gebracht in de vleeswording van zijn dierbare zoon, om als het zaad van de vrouw Satans kop te vermorzelen. Kijk eens naar Noach, met zijn huisgezin in de ark bewaard, toen de rest van de wereld door de zondvloed werd weggevaagd, opdat uit de lendenen van Adam het beloofde zaad zou voortkomen. Neem het geval van Abraham eens, geroepen met een bijzondere roeping, opdat in hem en zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Hier vinden we Gods ene gedachte opnieuw. Neem verder eens het geheel van de Levitische bedeling. Elke rite, elke offerande, elk type, elke ordinantie, alle dragen ze steeds hetzelfde stempel van Gods enige gedachte, de vleeswording van zijn dierbare zoon en zijn verheerlijking, als de vergelding voor zijn lijden, offerande en dood. Ik kan en zal het onderwerp niet verder voortzetten, maar als het nodig zou zijn, zou ik u kunnen laten zien dat elk gedeelte van Gods woord slechts een uitstalling van deze ene gedachte van Gods hart is, van deze ene raad van zijn eeuwige wil. Het is omdat de mensen dit niet zien en de schriften van de waarheid niet begrijpen nog geloven. Ik weet heel zeker dat wij de bedoeling of de betekenis van de schriften geenszins kunnen verstaan, tenzij wij deze ene grote heersende gedachte zien, die door heel Gods woord heen loopt, haar samenbindt en harmonieert. Zelfs in natuurlijke zaken is dat zo. Als u een boek opneemt en de leidende bedoeling van de auteur niet ziet, kunt u het niet begrijpen. Als u naar een architectonisch gebouw kijkt en het leidende denkbeeld van de architect niet begrijpt, zult u merken dat u een spoor om de schoonheid en de harmonie van enig deel daarvan te zien of te begrijpen geheel bijster bent. Zo is het woord van God. Voor ons een volkomen verborgenheid. Zien wij in de verschillende boeken van het Oude of het Nieuwe Testament geen schoonheid of harmonie, totdat wij de geest van God erin zien en Gods gedachten bijeenzamelen, in het bijzonder die grote gedachten waarover ik heb gesproken, als het geheel samenbindend, namelijk de verhoging van zijn dierbare zoon aan zijn rechterhand, als de beloofde vergelding voor zijn lijden en dood, en het heerlijke gevolg van zijn opstanding en hemelvaart naar de hoven der gelukzaligheid. Ik heb u een hele lange inleiding gegeven, maar als die enig licht op Gods woord heeft geworpen en u zou helpen het beter te verstaan en vaster te geloven, dan is zij niet te lang. Ik kom dan nu tot onze tekst. Als u nummer 10 raadpleegt, zult u merken dat de Heere Mozes gebood om 2 bazuinen van zilver te maken, uit 1 stuk, opdat hij ze zou gebruiken tot samenroeping van de vergadering en tot de optocht van het leger. Als u Leviticus 25 raadpleegt, zult u merken dat er elke 50 jaar op de verzoendag door het hele land op een bazuin, die de bazuin des jubeljaars genoemd werd, werd geblazen. Verbind deze 2 zaken nu eens met onze tekst waar we lezen: en het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Asser op het punt staan verloren te gaan, en de verworpenen in het land van Egypte. En ze zullen den Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Echter, misschien zal het verband duidelijker zijn als wij ons onderwerp openen, waarbij ik uw aandacht op deze 3 punten als helder en gezegend in onze tekst neergelegd zal richten. Ten eerste, het blazen van de grote bazuin. Ten tweede, de types die naar haar geluid horen. Dat zijn degenen die op het punt staan om verloren te gaan en de verworpenen. En ten derde, de gevolgen die daardoor in hun harten en consciënties worden teweeggebracht. Zij zullen komen en den Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Dus ten eerste, het blazen van de grote bazuin. En ten tweede, de types die naar haar geluid horen, dat zijn degenen die op het punt staan om verloren te gaan en de verworpenen. En ten derde, het gevolg dat ze zullen komen en den Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Ik heb zojuist opgemerkt dat er een bijzonder patroon in deze 2 zilveren bazuinen, die God Mozes gebood te maken, opdat ze bij bijzondere gelegenheden zouden worden gebruikt, aanwezig was. Laat me eens bepaalde punten tonen die een typerende betekenis met zich meebrengen. A. Merk eerst hun aantal eens op. Er waren er twee, en om deze reden. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Aangezien dit niet precies een geval van getuigenis was, zou één bezuin genoeg zijn geweest. Maar de aanwezigheid van twee bevestigde hen als dragende een helder getuigenis. B. Merk daarna op dat zij van zilver waren gemaakt, hetgeen op grond van de edelheid van het metaal, waaruit ze waren gevormd, inhield dat aan hen een dierbaar getuigenis was. Ze waren niet van koper gemaakt, zoals de gewone bezuinen en blaasinstrumenten die bij hen, evenals bij ons, normaal in gebruik waren. Maar ze waren uit een zuiverder en edeler metaal gesmeed, opdat zij een zuiverder en edeler geluid dan aan enig metaal van een onedeler of gewoner karakter zouden kunnen worden ontlokt, zouden typeren en weergeven. C. Merk echter ook op dat het zilver als edel metaal de bezuin niet alleen bijzonder deugdelijk en waarde gaf, maar ook lieflijkheid van geluid of wat wij een zilveren zuiverheid van toon zouden noemen. Geen schelle bezuin, geen oorverdovende bugel, geen piepende hoorn, geen steunende schuiftrompet of dergelijke instrumenten die, wat gewoonlijk een fanfarekorps genoemd wordt, vormen, klonken door de legerplaats van Israël. Nee, maar twee zilveren bezuinen, die een zacht, lieflijk en melodieus geluid voortbrachten. En toch van voldoende kracht waren om tot elk gedeelte door te dringen en elk gedeelte te bereiken, zonder het scherpste oor te verwonden of pijn te doen. D. Zij moesten ook uit één stuk worden gemaakt. Ongetwijfeld was dit eveneens voornamelijk bedoeld om hen beide zuiverheid en eenheid van geluid te geven, want als zij niet uit één stuk gemaakt zouden zijn, maar uit stukjes en brokjes aan één zouden zijn gesmeed, zou er geen muzikale trilling zijn ontstaan, hoe zorgvuldig ze ook samengevoegd zouden zijn. Bij elk stuk zou ze zijn gestopt en er zou of helemaal geen geluid zijn ontstaan, of een krakende, onbeluidende klank. Geheel uit één stuk gemaakt echter, vond die trilling vanuit de mond van het instrument tot aan het uiterste puntje voortgang en bracht zo niet alleen lieflijkheid, zuiverheid en kracht van geluid voort, maar ook een melodieuze eenheid van toon. Welnu, bevond er zich niet iets typerends aangeduid in de opdrachten ten aanzien van deze twee zilveren bezuinen aldus aan Mozes gegeven? Als onze ogen op goddelijke wijze zouden worden verlicht, zouden wij een wonderlijke schoonheid in elke rite, elke type en elk beeld, voorgeschreven door en verbonden met die Levitische bedeling, zien. We zouden ervan overtuigd raken dat er geen enkele zaak was door God, door middel van Mozes geboden, die geen typerende betekenis met zich meebracht en geen belangrijke strekking aangaande de evangeliewaarheid bezat. En daarom kunnen wij daar niet aan twijfelen, dat deze twee zilveren bezuinen, waaromtrent voorgeschreven was, dat ze op de wijze zouden worden gemaakt die ik heb omschreven, een opdracht met een typerend karakter bevatten, en dat Gods bedoeling daarvan was een genadig licht te werpen op het een of het ander punt van de goddelijke waarheid die zij bedoelden of afschaduwden. Waarvan waren deze twee zilveren bezuinen dan een typerende weergave? Ongetwijfeld van de evangeliebazuin. Met andere woorden, zij waren bestemd om die afkondiging van het evangelie, die in onze tekst de grote bezuin genoemd wordt, weer te geven. Wanneer wij dan een recht gezicht op deze twee zilveren bezuinen als zinnenbeelden en symbolen van de evangeliebezuin krijgen, dan zien wij hun betekenis. Als eerste A, aldus uitgelegd, zien wij allereerst de reden waarom het er twee waren. Dat aantal was voor een getrouw en een beproefd getuigenis noodzakelijk. Zo vinden wij in Zacharia 4 vers 3 twee olijfbomen, één ter rechterzijde en de ander ter linkerzijde van het oliekruikje. Dit wordt verbonden met de twee getuigen in Openbaring die 1260 dagen met zakken bekleed profeteren, want er wordt van hen gezegd: deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. B. Ten tweede zien wij ook in het materiaal waarvan die bezuinen waren gemaakt, aangezien het een kostbaar metaal was, dan zien wij in de deugdelijkheid en de waarde van de evangeliebezuin. Want wordt Christus er niet dierbaar doorgemaakt voor degenen die geloven? C. We zien bovendien op dezelfde wijze dat er, aangezien zij de bezuin van het evangelie symboliseerde, lieflijkheid was in het geluid dat zij gaf. En D. We zien verder dat hun uit één stuk gemaakt zijn, op eenheid en samenhang van toon wijst, niet een ja en nee evangelie, maar een evangelie dat in Christus Jezus ja en amen is. Is het evangelie dit alles niet? Wat klinkt zo dierbaar, zo lieflijk, zo zuiver? Welke melodie klinkt zo eensluidend? Maar echter, aangezien deze bezuinen uit zichzelf niet konden blazen, was er behoefte aan degenen die hen blazen zouden. En wie waren dit? De priesters, zoals wij in Numeri 10 vers 8 lezen. Wie symboliseerde dan deze? Evangeliedienaren die God zendt om zijn woord te prediken. Deze zijn Gods bezuinblazers. Weet u dat voordat een mens goed op een bezuin kan blazen, hij onderwezen moet zijn? Vereist het niet veel onderwijs en langdurige oefening voordat hij haar met kracht en melodie kan doen spreken, voordat hij goed met de toetsen om kan gaan en haar verschillende klanken lieflijk, krachtig en bekwaam voort kan brengen? En daarom zegt David: speelt wel met vrolijk geschal. Om de evangeliebezuin goed te blazen, moeten dus zowel kracht van longen als vaardigheid van mond en vingers aanwezig zijn, een vaardigheid die alleen van God komt. Laten we nu echter de verschillende gelegenheden waarbij deze twee zilveren bezuinen geblazen werden bezien. Als u Numeri 10 vers 2 raadpleegt, dan zult u merken dat zij hoofdzakelijk gebruikt werden tot de samenroeping van de vergadering en tot de optocht des legers. Ze werden echter ook bij andere gelegenheden gebruikt, daar wij zien dat de Heere in hetzelfde hoofdstuk spreekt: en wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten alarm blazen. Zo zal uw gedachte worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen en over uw dankofferen. Ze zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere uw God. Ongetwijfeld werd er aan het blazen van die bezuin bij deze bijzondere gelegenheden een typerende betekenis gehecht. Het kan daarom ook zijn dat ze dienden om hen of enkelen van hen te onderzoeken in het licht van de schrift en de bevinding. A. Allereerst dan wijden zij het begin van het jaar in het bijzonder wat het burgerlijke jaar wordt genoemd. U bent zich er ongetwijfeld van bewust dat het Joodse jaar tweeledig was. Er was een burgerlijk jaar dat altijd in de herfst begon met de maand Tisri of Etanim, overeenkomend met onze maand september, of liever met het laatste gedeelte van september en het begin van oktober. En er was een kerkelijk jaar dat met de maand Nisan begon, overeenkomend met onze maand maart, of liever met de laatste helft van maart en het begin van april. Nu was het wat merkwaardig dat het burgerlijke jaar altijd werd ingeleid door wat het feest der trompetten werd genoemd. Desgelijks in de zevende maand, op de eerste der maand zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen, het zal u een dag des geklanks zijn. Was er echter geen typerende betekenis aan dit feest der trompetten verbonden? Mogen wij het niet zo uitleggen dat God het burgerlijke jaar wilde laten beginnen met het blazen van die zilveren bazuinen, opdat het geheel van dat jaar door die luide en melodieuze bazuinstoot mocht worden geheiligd? Dat, hoewel het begin van het burgerlijke jaar was, dat nochtans ingeleid behoorde te worden door de klank van dat eeuwigdurende evangelie? Dat evangelieleerstukken, evangeliebeloften, evangelievoorschriften, evangelieinvloeden en een evangeliegeest zich zo over het gehele jaar zouden mogen uitbreiden en uitstrekken? Mogen we daarom uit dit feest der trompetten niet afleiden dat het de wil van God is, dat al onze door de voorzienigheid beschikte bewegingen, dat alles wat in het volbrengen van ons dagelijks werk voor ons ligt, al de arbeid van onze bedrijvige hand of ons hardwerkende verstand en al onze wereldse bezigheden, van wat voor soort die ook is, door het evangelie geheiligd behoort te worden? Dat, aangezien die zilveren bazuinen geblazen moesten worden om het burgerlijke jaar in te luiden, het dus de wil van God is dat hetgeen ons in het leven dagelijks bezighoudt, al onze handelingen en bewegingen in ons werk of uit voorzorg, het zij met de hand of het hoofd, het zij dat wij hard met onze hersenen of hard met onze vingers werken, geheiligd zouden worden, door de evangeliebazuin erover te doen blazen? Dat niet alleen de voorzienigheid Gods in elke beweging in ons leven duidelijk zou mogen worden gezien, maar dat zou worden opgemerkt, dat de rijke zegeningen van het evangelie over ons dagelijkse pad zou uitgestrooid, en dat, terwijl wij langs de zwarte wegen des levens, de zware wegen des levens reizen, de stem van God in zijn beloften en voorschriften zouden worden gehoord? B. U zult echter ook merken dat deze bazuinen geblazen moesten worden in de beginselen hunner maanden, zodat zowel het begin van elke maand als het begin van elk jaar door het evangelie zou worden geheiligd en de melodie die geblazen werd als het jaar begon, haar tonen zou elke nieuwe maand zou mogen weerkaatsen tot ze tot haar definitieve einde zou komen. C. U zult ook merken dat deze bazuinen geblazen moesten worden op elke dag de vrolijkheid, op elke gezette hoogtijdag, over elk brandoffer en over elk dankoffer. En waarom? Opdat zij de kinderen Israëls ter gedachtenis zouden zijn voor het aangezicht Gods, om de gezegende verklaring, ik ben de Heere uw God, aan hen te verzekeren en te bekrachtigen. Zo wordt op elke vrolijke dag, op elke gezette hoogtijdag, elke dag dat wij de Heere de bloedstorting en de offeranden van zijn dierbare zoon in gedachtenis brengen en van hem een zoete verzekering ontvangen dat hij, door de deugd van zijn ene offerande, de Heere onze God is, de lieflijke, melodieuze klank van het evangelie van de genade Gods gehoord. D. Merk echter ook op dat deze twee zilveren bazuinen soms alarm bliezen, want we lezen, als gij alarm blazen zult, in het Nederlands staat er, als gij met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegen zijn optrekken, nummer 10. Dat dit een bijzondere en welbekende klank was, wordt duidelijk uit de woorden, maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken klank maken. En wat is dit alarm dat deze zilveren bazuinen bliezen, nu, en wat was het doel van het alarm dat aldus werd geblazen? Het gebeurde om beweging in het leger te veroorzaken. Het was een opwekken uit een zittende toestand en het gebeurde om het te bevelen om voor te gaan. Komt het niet overeen met de woorden van de profeet? Blaas de bezuin te Sion en roep luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. U zult merken dat als zij slechts met één trompet bliezen, dit voor het verzamelen van de oversten gebeurde. Maar als zij alarm bliezen, werden beide bezuinen gebruikt, waarvan de reden lijkt te zijn dat dan de bijzondere stem der getuigenis sprak. De bezuinen waren nog altijd dezelfde, de klank even zuiver, even krachtig en even harmonieus. Maar als zij beide op een zekere toonhoogte bliezen en een bijzondere toon voortbrachten, bliezen zij alarm, met een doel om op te wekken, wakker te maken, ja zelfs om de talmende, de slapende en de leeglopers met schrik te vervullen. Want er werd voornamelijk bij andere gelegenheden alarm geblazen als zij uitgingen om in het land te strijden tegen de vijand die hen onderdrukte. Zo zal de evangeliebazuin soms de consciëntie van de zondaar met schrik vervullen, en wordt hij er op deze manier toegebracht zichzelf onder de klank van het evangelie af te vragen, ken ik deze zaken voor mijzelf? Ik hoor wel wat de predikant zegt, dat er een verandering des harten zijn moet, een nieuwe geboorte, kennis voor onszelf van God, een openbaring van Christus aan de consciëntie en de toepassing van zijn verzoenend bloed met de verzegeling van vergiffenis en vergeving? Maar ken ik enige van deze zaken voor mijzelf? Heeft dit werk of enig gedeelte daarvan in mijn hart plaatsgevonden? Heb ik tot mijn eigen troost een van deze goddelijke en gezegende wezenlijkheden gevoeld, gesmaakt, getast of beseft? Hier is het alarm, het alarm, het alarm! Want de stem van het evangelie treft zijn consciëntie diep, met een alarmerende klank. Zij doortrilt hem nacht en dag en blijft herhaaldelijk in hem klinken. Hij wordt gedwongen om te voelen dat hij met al zijn zonden op zijn hoofd naar de hel zal gaan, als hij deze zaken niet kent, als hij in zijn onwetendheid, onboetvaardigheid en ongeloof leeft en sterft. Doet dit echter, als het een geestelijke betekenis heeft, wat ongetwijfeld zo is, geen beroep op dienaren om, als zij de zilveren bazuin blazen, daar ook alarm mee te laten horen? Worden zij door het woord van God, door hun eigen bevinding en door het getuigenis van hun eigen consciëntie niet vermaand, beide de zondaar en de heilige te waarschuwen, te berispen en te vermanen? Zijn zij niet verplicht om met alle mogelijke dwang op de natuur en de noodzakelijkheid van het werk van God in de ziel aan te dringen, om zondaren vrijmoedig en getrouw te zeggen waar ze staan, om belijders hun aanmatiging, hun eigen gerechtigheid of hun onwetendheid voor te stellen? Zijn zij juist vanwege de plaats die zij innemen niet verplicht als de mond van God en zijn getuigenis op aarde, alle maskers van huichelarij af te rukken en Gods toorn tegen de onboetvaardigen, de ongelovigen en degenen die meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers God zijn, met donderend geweld te doen klinken? Behoren zij op de heilige berg geen alarm te laten horen en de mensen te vertellen wat zij over zich zullen heenbrengen als zij in die praktijken welke God verfoeit leven en sterven? Is het zelfs voor het volk van God soms niet nodig dat de alarmbazuin in hun oren wordt gehoord? Sommigen zijn verstrikt in verborgen strikken van zonde en Satan. Anderen zijn in de slaap van de luiaard gevallen. Anderen zijn half bedolven onder de zaken en de bezigheden van de wereld. En anderen zijn zo dood in hun ziel, dat zij hun ogen onder een preek bijna niet open kunnen houden. Dat de alarmbazuin, als zij goed en verstandig klinkt, daarom door God zou mogen worden gebruikt om zulken te doen ontwaken, om hen, door hen uit hun staat op te wekken, als het ware tot nieuw leven te doen herleven en te vernieuwen. Maar soms echter liet de bazuin een oproep tot beweging horen, want zij moest worden gebruikt tot de optocht van het leger. Als de verschillende tenten van Israël zich rond de tent ter samenkomst hadden gevestigd, kwamen zij niet meer van hun plaats, totdat de zilveren bazuinen een bepaald geluid gaven. Zodra de bazuinen echter de welbekende toon bliezen, kwamen zij allen in beweging. De wolkolom ging voor. Zodra de zilveren bazuinen bliezen, zagen zij hem vanuit de tabernakel opstijgen. Ze begonnen dan allemaal hun goederen in te pakken, de tentharingen uit te trekken en hun deegklompen op hun schouders te leggen, en elke stam wachtte tot zijn beurt kwam, want het geheel werd op zeer ordelijke manier geleid. Zo gaat het zelfs nu, wanneer legers gelegerd zijn en in beweging moeten komen, en dat noodzakelijkerwijs. Als de bugel de commandotoon geeft, is alles in beweging. Tenten worden afgebroken, wapens worden geschouderd, troepen treden aan, officieren bestijgen hun paarden en allen maken zich klaar voor een onmiddellijke opmars. Heeft het alles dan niet een genadige verklaring? We kunnen en mogen ons niet zoals wij willen hier en daar naartoe begeven, maar behoren te wachten tot de stem van de bezuin onze verwijdering laat horen. En als wij die horen, kunnen wij ons niet te snel in beweging zetten. Wij mogen niet als de treuzelaar of de luie lafaard zijn, die achterblijven en alleen maar geschikt zijn om bij de zoetelaarsters en de vrouwen van de legertrein geplaatst te worden. Maar wij behoren opgewekt en levendig door te lopen als goede soldaten van Jezus Christus. Als de bezuin tot de oorlog oproept, behoren wij het zwaard en het schild op te nemen en uit te gaan tot de strijd, om ons in harmonie met elke klank van de bezuin zoals die het oor treft te bewegen. Er was echter één bijzondere gelegenheid waarbij deze zilveren bezuinen geblazen moesten worden, of tenminste één van hen, en dat was bij het jubeljaar. Dit nu verbindt de zilveren bezuin met de woorden van onze tekst. Want de profeet lijkt een bijzondere betrekking op dit grote feest te hebben. U zult merken dat in Leviticus 25 melding van deze bezuin wordt gemaakt. Daarna zult gij in de zevende maand, op de tiende van de maand, de bezuin des jubeljaars doen doorgaan. Op de verzoendag zult gij die bezuin doen doorgaan in uw ganse land. Gij zult dat vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn. Ge zult wederkeren en ieder tot zijn bezitting, en zult wederkeren en ieder tot zijn geslacht. Leviticus 25. In onze tekst wordt echter melding gemaakt van de grote bezuin. En het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bezuin geblazen zal worden. Nu ben ik van mening dat de bezuin niet vanwege haar grote afmeting groot werd genoemd, maar vanwege de grootheid van de boodschap die daarmee werd meegedeeld. Zo was de bazuin des jubeljaars de grootste van alle bazuinen, omdat zij aan diegenen die haar hoorden en belang bij haar geluid hadden, zeer belangrijke berichten meedeelde. En het lieflijkste nieuws dat in hun bezorgde en verontruste hart kon vallen, aan hun oor bracht. Laat ons dan eerst eens naar enkele types kijken voor wie die bezuin des jubeljaars een vreugdevol geluid zou geven. Kijk eens eerst naar die arme gevangene, opgesloten in het gevangenhuis, zoals hij van wie de profeet zegt: de omzwervende gevangene zal haastiglijk losgelaten worden en hij zal in de kuil niet sterven, zijn brood zal hem niet ontbreken. Jesaja 51. Wie bracht hem daar echter? Ik antwoord, hij zelf. Volgens de Mozaïsche wet kon geen Hebreër van zijn broeder Hebreër een slaaf maken. Hij mocht wel een gehuurde dienstknecht van zijn broeder zijn en zou in dat geval tot het jubeljaar dienen. Een Hebreër mocht zichzelf echter wel als slaaf aan een vreemdeling of een bijwoner verkopen. Als dat het geval was geweest, kon hij niet voor het jubeljaar vrijkomen, tenzij hij door een van zijn broeders werd vrijgekocht. In elk geval echter zou hij in het jubeljaar vrijkomen. Hoe nu? Zou deze arme gevangene, die zichzelf aan een heidense meester had verkocht, voor wie tot nog toe geen losser was verschenen, en die toch naar vrijheid verlangde, de eerste toon van de bezuindes jubeljaars verwelkomen? Hoe zou hij, terwijl het jubeljaar naderde, de weken en de dagen tellen? We lezen van gevangenen die in hun gevangeniscel een stok met inkepingen bewaren en elke dag een inkeping wegsnijden. Zo zou ook deze arme gevangene zijn stok met inkepingen gehad kunnen hebben. Het zou kunnen zijn dat hij erop telde hoeveel weken, hoeveel dagen nog tot het jubeljaar. Het zou zelfs enkele jaren hebben kunnen duren voordat het jubeljaar zou komen. Nog altijd zou hij elke dag zijn inkeping wegsnijden. O, hoe zou hij, als hij de laatste inkeping had weggesneden, met een hand die het mes van opwinding bijna niet vast kon houden, met luisterend oor wachten om de bezuindes jubeljaars te horen klinken? Wat zou zijn hart binnenin hem opspringen, als hij op verre afstand een zeer zwakke toon hoorde, die, terwijl ze naderde, luider en luider leek aan te zwellen, en hij er uiteindelijk de lieflijke zilveren toon en de onafgebroken melodie, ze komt naderbij, ze komt naderbij, zoals de bezuin des jubeljaars die ooit blies in kon herkennen, totdat haar luid langgerekte toon uiteindelijk onder zijn gevangenis geblazen werd. Zijn ruwe meester wordt gedwongen haar bevrijdende klank te erkennen. Hij moet de jubeljaarroep gehoorzamen, want het is het trompetgeschal van God. De gevangenisdeuren worden opengemaakt, de grendels en stangen worden teruggeduwd en de arme gevangen Israëliet verschijnt als vrij man, of zijn heidense meester bereidwillig is of niet. B. Neem eens een ander geval waarin door de Mozaïsche wet werd voorzien, het geval van een man die zijn eigendom had verkocht of verpand. De Israëliet was bijzonder aan zijn uit landerijen bestaande bezittingen gehecht, en dat noodzakelijkerwijs. Het gehele land was onder die 12 stammen opgedeeld en verdeeld. Elke man had daarom persoonlijk belang bij het stukje grond dat hem was toebedeeld. Wij houden van bezittingen, of het er nu weinig is of veel. Elke grondbezitter heeft zijn land als een van zijn meest dierbare voorwerpen in het leven in bezit. De Israëlieten, elke man, hadden echter een bijzondere liefde voor hun geboorteland en huis, omdat die hen door goddelijke hand waren toebedeeld. Persoonlijk bezit was een blijvend bewijs dat de eigenaar tot een van de stammen van Israël behoorde. Ik heb soms gedacht dat uit de omstandigheid dat het land onder die 12 stammen werd verdeeld, een zeer krachtig argument zou kunnen worden afgeleid om Colenso's ongelovige opvattingen wat betreft de authenticiteit en inspiratie van de Pentateuch omver te werpen. Als ik tijd en vermogen zou hebben, dan zou ik dat vraagstuk erg graag ter hand willen nemen en er op basis van dit eenvoudige grondbeginsel over willen debatteren. Niemand kon ontkennen dat er 12 stammen van Israël waren en dat het land onder hen was verdeeld, met inbegrip van het gedeelte aan de overzijde van de Jordaan. Iedere man had daarom persoonlijk belang bij het naspeuren van zijn stamboom tot aan Jacob. Hij moest zijn stamboom en het feit dat hij tot deze of gene stam behoorde met bewijzen staven. Of hij kon het eigendomsrecht van zijn eigen stuk niet bewijzen. Kijk echter eens naar de duizenden en tienduizenden die grondbezitter waren en merk de noodzaak eens op die een ieder van hen moet hebben gehad om een geschreven persoonlijke stamboom te bezitten die zijn geslacht tot Juda of Ephraim of Benjamin naging, opdat hij zijn recht tegenover alle aanranders stevig in bezit zou hebben, en als hij zijn bezittingen had verkocht of verpand, in het jubeljaar zijn stamboom aan zou kunnen voeren en zeggen, dit land is van mij. Het werd mijn voorvader toebedeeld toen Jozua het gehele land onder de stammen verdeelde. Ziet u hierin nu geen historische werkelijkheid die niemand kan ontkennen? En ziet u niet dat deze eenvoudige historische werkelijkheid innerlijk met de wonderbaarlijke delen van de Pentateuch in verband staat? Ziet u ook niet hoe deze verdeling van het land onder de stammen de hele geschiedenis terugvoert tot de tijd dat de 12 stammen uit Jacobs lendenen voortsproten? Zo had elke man in Israël een zeker bewijs van het vreemdelingschap in Egypte, van de doortocht door de woestijn, van hetgeen bij de berg Sinaï aan Mozes werd geopenbaard, en van de hele Levitische bedeling, waarvan het jubeljaar een deel uitmaakte, in zijn eigen handen, in zijn eigen huis, in zijn eigen stamboom, in zijn eigen recht op het land dat hij dagelijks bebouwde. Ja, elke man in Israël die de helft van een bundel land bezat, droeg in zijn koopakten de wonderen die in Egypte en in de woestijn werden gewrocht. Net zoals u, die land bezit, in uw brandkast de koopakten van uw bezittingen draagt. Als ik tijd zou hebben om dat vraagstuk uit te werken, zou ik heel erg graag aan willen tonen hoe de historische en wonderbaarlijke delen van de Pentateuch zo met elkaar in verband staan, dat, zoals bij schering en inslag in een weefsel, het een niet uit het ander genomen kan worden zonder beide te vernielen. Het leven is kort. Ik kom op jaren en mijn kracht wordt door veel werk reeds overbelast. Voor ik sterf zou ik dat vraagstuk echter heel erg graag uit willen werken en aan willen tonen wat een weerlegging van de ongelovige tegenwerpingen die door die afvallige bisschop tegen die wonderbaarlijke delen van de boeken van Mozes worden ingebracht dit is. Vergeef mij de uitweiding. Hoewel het verdedigen van de waarheid van Gods woord belangrijk genoeg is om die te rechtvaardigen. Ik keer nu weer terug naar ons onderwerp. Hoe zou de man die zijn land had verkocht of het hand verpand en eruit verdrongen was, de eerste klank van de bezuin van het jubeljaar om hem terug te brengen en het bezit ervan te herwinnen, verwelkomen? Er waren ook anderen voor wie de bezuin des jubeljaars een bijna even vreugdevol geluid zou geven. Maar ik heb geen tijd om daarop in te gaan, want tot nog toe heb ik slechts weinig over onze tekst gesproken. Deze bezuin wordt hier de grote bezuin genoemd. En waarom? Omdat zij grote dingen laat horen. Zo verkondigt zij hier de grootheid van God in zijn drie eenheid, in personen en eenheid van wezen. Ze verkondigt de grootheid van de persoon van Christus als de eeuwige Zoon van God, gelijk aan de Vader en de Heilige Geest in één ongedeeld wezen. Zij verkondigt de grootheid van zijn nederbuigende goedheid in het aannemen van onze natuur in vereniging met zijn eigen goddelijke persoon. En in het als een offerande voor de zonde offeren van het lichaam, dat God hem toebereidde en dat hij tot dat doel aannam. Ze verkondigt de grootheid van Gods genade, dat die overvloedig is, boven al de overvloed van zonde. Zij is ook groot, aangezien zij luidt de diepten van de val en de daaruit voortvloeiende veroordeling en vervreemding van de mens, die zo groot waren dat de vleeswording van de Zoon van God nodig was om hem te verlossen en te bevrijden, laat horen. Zo openbaart zij het veroordelende karakter van de zonde, aangezien er om die weg te doen zo'n kostbare offerande nodig was. Ook is zij groot, aangezien zij de grootheid van Gods wijsheid in het uitdenken, de grootheid van de liefde van de Zoon van God in het komen en de grootheid van de kracht van de Heilige Geest in het gezegend toepassen van de waarde, de helende kracht en de heilzaamheid van Christus dierbare bloed aan de conscientie, om die van schuld, vuil en dode werken te zuiveren, om de levende God te dienen, verkondigt. Wel nu dan. Mag zij, aangezien zij zo luid en toch melodieus zulke grote zegeningen, zulke overstelpende gunsten, zulke verbazende bewijzen van liefde, barmhartigheid, goedheid en genade van God aan arme, ellendige, geruïneerde en schuldige mensen verkondigt, niet de grote bezuin worden genoemd? Nu moeten de dienstknechten van God deze grote bezuin blazen, want hoewel zij geen priesters zijn, aangezien alle aardse priesterschap ophield toen die grote hoge priester zichzelf zonder vlek aan God offerde, staan zij in zoverre als dienaren van Christus toch in de plaats van diegenen die door Mozes waren aangewezen om de zilveren bezuin te blazen. Gave God dat er meer mannen waren die die grote bezuin zo konden blazen dat ze haar een zuivere, zekere, onderscheidelijke en welluidende klank zouden geven. Het zou voor dit land en de kerk van Christus in dit land goed zijn als er in plaats van onze hedendaagse bazuinblazers, wiens bazuin meer op de goedkope bezuin van een kind lijkt dan op de heerlijke evangeliebezuin, die altijd een zeker geluid geeft en waarvan de tonen met zulke een ontvangst en liefelijkheid tot de harten van Gods huisgezin komen, meer mannen Gods werden verwekt om dat zuiver evangelie te prediken. Het is nu echter tijd om tot ons tweede punt te komen. Dat zijn de types die naar deze grote bezuin luisteren. Er wordt in onze tekst in tweeërlei zin over hen gesproken. Allereerst die verloren zijn en ten tweede de verworpenen. Dus die verloren zijn en de verworpenen. De grote bezuin brengt voor alle landen een klank met zich mee die van niet meer uitwerking is dan het orkest in het park. Hoevelen zelfs van diegenen die regelmatig onder het evangelie verkeren, horen haar slechts op de wijze waarop de Heere er in Ezechiël over spreekt. En zie, gij zijt hun als een lied der minne, als een die schoon van stem is of die wel speelt. Daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. Zelfs vanmorgen zijn er hier misschien velen die naar mijn woorden luisteren zoals hoorders luisteren naar de tonen die de zondagsorkesten tot schande voor onze natie vanavond in het Regent's Park zullen spelen. Want wat voor uitwerking heeft al hetgeen zij hebben gehoord op hen als zij vanavond de kapel verlaten en naar huis gaan? Ongeveer dezelfde als de wals op de mars of op de nutteloze zwervers zullen hebben die vanavond in het Regent's Park zullen zijn. Zodra zij ze gehoord hebben, zijn ze ze alweer bijna vergeten. En waarom is dit zo? Omdat zij niet verloren zijn. Ik vraag opnieuw, waarom is dit zo? Omdat zij geen verworpenen zijn. Wie waardeerden in de dagen van ouds in het land Kanaan de bazuin des jubeljaars? Niet degene die huis met huis en akker met akker vermeerderde. Elk land dat zij van hun arme broeders konden krijgen, opkopend. Hoorden zij de klank van de bezuin des jubeljaars graag? Als de eerste toon hun oor trof, waarschuwde die hen dan niet dat het uur was gekomen dat zij het land dat zij door verdrukking en oneerlijkheid verkregen hadden weer moesten teruggeven? Zou de heidense meester die de Hebreeuwse slaaf in gevangenschap hield zich in de klank van de bezuin des jubeljaars verheugen? Nee, hij moest van zijn zwoegende, langblijvende en bruikbare slaaf scheiden en hem, zonder enige vergoeding te ontvangen, opgeven, met al de daarbij komende vernedering van het hem zien als een vrij man zoals zichzelf. Ook voor diegenen die vrij van schuld of zorg waren en gerust waren te Sion, zou de bezuin des jubeljaars geen vreugdevol geluid geven. Voor wie gaf zij dan wel een vreugdevol geluid? Voor degene die in schuld en smart verkeerde, of, zoals de profeet zegt, voor degene die op het punt stonden verloren te gaan. Punt 1 nu, wat is echter dan de betekenis van degene die op het punt staan om verloren te gaan? In het oorspronkelijke staat er, degene die verloren zijn. Degene die op het punt staat verloren te gaan, is iemand die op het punt staat onder een gevoel van Gods misnoegen te sterven, in wiens conscientie de wet aan het werk is, hem vervullend met angst en smart, in wie de pijlen van de Almachtige blijven steken en hem uit elke porie doen bloeden. Hij is iemand die vol van twijfel en vrees, schuld, slavernij en angst voor wat het einde zijn zal is, maar die toch in staat is om God vanwege zijn handelingen met hem te rechtvaardigen, ja, die, als hij naar de hel werd gestuurd, zelfs daar God rechtvaardigen zou. Hij staat op het punt verloren te gaan, zoals een man van honger zou kunnen sterven, terwijl er geen voedsel bij de hand is, op het punt verloren te gaan, zoals iemand zou kunnen sterven van dorst, zoals onze Australische ontdekkingsreizigers, terwijl er geen water is om te drinken, op het punt verloren te gaan, zoals een man die in de strijd wrede wonden heeft opgelopen, terwijl er geen vriendschappelijke hand nabij is om ze te stelpen en te verbinden, of hem een druppel water te geven als hij versmacht van dorst. Op het punt verloren te gaan als iemand die geen thuis heeft om naartoe te kruipen, nog een huis om in te schuilen, maar die aan de guurheid van het seizoen is blootgesteld en op het punt staat vanwege gebrek aan levensbehoeften weg te zinken en te sterven. Zulken zijn degenen die in geestelijke zin op het punt staan om verloren te gaan. Sommigen met diepe wonden in hun consciëntie door afkering, door het gewicht van onvergeven zonden dat op hen ligt, door het gevoelde of gevreesde ongenoegen van God en door de herinneringen van de dingen die zij tegen zijn heilige majesteit hebben begaan en die hen altijd in het aangezicht staren, anderen brood zoekend en niets vindend. Geen zacht woord valt in hun hart, geen glimlach wordt hen waardig gekeurd, geen inwendige fluistering van vergeven zonde, geen vriendelijke aanraking van zeer een genezende hand. Dit zijn in geestelijke zin degenen die op het punt staan verloren te gaan, onbekwaam om zichzelf te helpen en vrezend of voelend dat zij in hun huidige ellendige staat moeten sterven. En deze zijn het nu voor wie de grote bezuin wordt geblazen, want de grote bezuin verkondigt in hun oren de wonderlijke liefde van God in het zenden van zijn dierbare zoon, om voor zulke verloren gaande ellendelingen te sterven. De verbazende, nederbuigende goedheid van de zoon van God in het storten van zijn heilig bloed om de zonde weg te nemen. Het erbarmen, de barmhartigheid en het tedere medelijden van God met en voor boetvaardige zondaren in het ontvangen van hen, als zij hun zonden belijden, hen aannemend in de geliefde en hen wassend van al hun overtredingen in het bloed van zijn dierbare zoon. Aan zulken verkondigt de grote bezuin de overvloed van genade, die overvloediger is dan de overvloed van zonde. Dat God rechtvaardig en nochtans de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft kan zijn. Zij die op het punt staan verloren te gaan, hebben voor dit alles een scherp oor, zoals zij die zich op de dag van het jubeljaar in de gevangenis en in slavernij bevonden en hun bezittingen hadden verpand. Een scherp oor voor het luisteren naar de eerste tonen van de bezuin des jubeljaars hadden. Terwijl anderen haar niet hoorden, konden zij haar horen. Ze zouden vroeg in de morgen opstaan om luisterend op de eerste klank te wachten, omdat zij wisten dat de bezuin des jubeljaars hen zou bereiken en hen zou vrijmaken, voordat de dag zou eindigen. Hoe dan verwelkomen zij, die op het punt staan om verloren te gaan, de eerste toon van de evangeliebazuin, die met kracht in hun hart valt? Hoe gepast, hoe lieflijk en hoe zuiver zijn haar klanken in hun oren? Wat een harmonie bevindt er zich in, aangezien zij al Gods deugden harmonieert, God en mens verzoend, oneindige gerechtigheid bevredigt, een heilige wet vervult en toch een weg voor de heerlijke openbaring van Gods liefde opent in het evangelie. Wat een harmonie bevindt er zich in elke klank. Wat een liefelijkheid en eenheid in elke toon. Geen doe dat en gij zult leven is daarmee vermengd. Geen volbreng uw deel en God zal het zijne volbrengen. Geen Christus zal uw tekort aanvullen als u tekort zou schieten. Geen strijd en God zal u helpen strijden. En wat u zelf niet kunt volbrengen, zal Christus voor u vervullen. De bazuin van het evangelie is niet zo'n gebroken, opgelapte, uit delen en stukjes samengestelde bazuin als de bazuin die haar krakende tonen krijsend voortbrengt. Maar het is er een die een zuivere, harmonieuze, zilveren toon geeft, waarvan elke trilling zich in één grondtoon bevindt en één toon vormt, zonder een enkele wanklank of valse toon. Past dit evangelie u niet goed? Een vrije zaligheid zonder geld en zonder prijs, een dierbare Jezus die zijn bloed stort om de zonde weg te doen, die een gerechtigheid uitwerkt om uw persoon te rechtvaardigen, alles om de rijkdommen van zijn overvloedige genade te openbaren, om degenen die ontbloot zijn van al het goede met goedheid te vervullen, om degenen te redden die zichzelf zo ver als zij dat konden hebben verdoemd, om zich over degenen te ontfermen die zich niet over zichzelf ontfermden, om hen aan de dood te ontrukken, hen van de ondergang te redden en hen vanuit alles wat ze gevoeld en gevreesd hebben te brengen in zijn eigen vriendelijke, liefhebbende, tedere, toegenegen omhelzing? Is dit geen lieflijk geluid voor iemand die op het punt staat om verloren te gaan? Als u in natuurlijke zin iemand zou zijn die op het punt zou staan om verloren te gaan en die naar alle kanten om zich heen zou kijken, terwijl u in de Australische woestijn zou zijn, waar enkele van onze ontdekkingsreizigers zijn zoek geraakt, waar geen mens te zien is, waar geen proviant en geen water is. En u zou in de vette een bugeltoon horen die de nabijheid van een groep te kennen geeft, uitgezonden om degenen die al weken vermist zijn op te sporen. Hoe zou u, als u in de woestijn onder een of andere rotslag, terwijl u langzaam maar zeker stierf, de vaagste, zwakste toon van de bugel die uw oren bereikte, dan begroeten? En zo is het nu in de genade. Hoe begroeten degenen die op het punt staan verloren te gaan, de eerste toon van de evangeliebazuin? Is er zaligheid voor mij? Kunnen mijn zonden, die zo zwart zijn, worden weggedaan? Is het bloed van Christus genoeg? Is God een werk der genade in mijn ziel begonnen? Bezit ik enige kenmerken of getuigenissen van zijn inwendig onderwijs? Ben ik het type aan wie de beloften worden gedaan? Wat dalen ze dan, zelfs als de bazuin haar eerste vage en zwakke tonen begint te blazen, met lieflijkheid in de oren en het hart van hem, die zich op het punt voelt staan verloren te gaan. De sterken, de gezonden, de krachtigen en de sluimerenden hebben geen oren om deze tonen te horen. Maar degene die langzaam maar zeker sterft, luistert met voldoening naar die eerste toon, omdat zij, terwijl ze in zijn oor aanzwelt, de weg der vrede, vergeving en verlossing aan zijn ziel openbaart. Maar er was ten tweede nog een ander type in onze tekst, een verworpene. Het oorspronkelijke woord wordt soms met balling vertaald, soms met heengedrevene. Maar in het algemeen gesproken wordt het in onze vertaling goed vertaald met verworpene. Wel nu, wat is een verworpene? Het is iemand die, zoals Jona zei, weggeworpen wordt. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En waarom wordt hij als iets dat walgelijk en onrein is weggeworpen? Zoals men stof en vuil uit zijn huis werpt, zo is de verworpene iemand die weggeworpen wordt als iets dat te slecht en te walgelijk is om in de heilige tegenwoordigheid van God te verkeren. Zo is de verworpene iemand die voor zijn gevoel van God verworpen wordt, aangezien hij te onzuiver, te onrein, te bezoedeld en te goddeloos is om in de tegenwoordigheid van God te verkeren of te leven waar God is. Heeft u zich nooit gevoeld alsof u zo laag, zo zwart, zo vuil, zo melaats en zo onrein was, dat u niet geschikt was om met God te verkeren? Dat u dat niet zult of kunt zijn, behalve als u gewassen, gereinigd, gerechtvaardigd en geheiligd wordt? U kunt echter zeggen dat u voor uw gevoel verworpen bent, grotendeels verworpen, ook door de mensen. En dan volgt een hymn. Heere, deerniswekkende, verworpene, walgelijke laag, arme afhankelijken van uw genade, die men rustverstoorders noemt. Als u een volgeling bent van de Heere het Lam, een consequente belijdenis handhaaft, de versmade leer der genade lief heeft en godzaliglijk leeft in Christus Jezus, moet u een verworpene van wat de godsdienstige wereld genoemd wordt zijn. Zij verwerpen niemand behalve het ware huisgezin Gods. Ze hebben handen vol christelijke liefde om iedereen aan te nemen, behalve degene die God aanneemt. Stel er daarom een eer in een verworpene van de mensen te zijn. Ook in andere zin zijn Gods volk echter verworpenen. Zij worden verworpen door zichzelf, want ze schrijven bittere dingen tegen zichzelf. Ze leggen Gods handelingen met hen vaak verkeerd uit en denken slechter van zichzelf dan iemand van hen denken kan. Ze voelen zichzelf walgelijker dan de walgelijkste, lager dan de laagste en slechter dan de slechtste. Zo, met het kenmerk verworpenen te zijn, komen zij aan, verworpen door de ware heiligheid van God, verworpen door de ingebeelde heiligheid van de mens en verworpen door het vonnis van hun eigen consciëntie. Zo zijn zij verworpenen in drievoudig opzicht: voor hun gevoel verworpen voor God, naar hun reputatie verworpen door de mensen en hun consciëntie verworpen door zichzelf. Dit zijn echter degenen voor wie de grote bezuin klinkt, en het zal te dien dagen geschieden dat er met de grote bezuin geblazen zal worden. Dit zijn de mensen die naar die grote bezuin luisteren, het zuivere, onvermengde, harmonieuze evangelie dat God verheerlijkt, de zaligmaker verhoogt, de soevereiniteit van onderscheidmakende genade predikt en, om Gods verworpenen op te rapen, zo laag bukt. Vele jaren is mijn deel te midden van dezen geweest. Ik had niet te midden van hen behoeven te zijn. Ik zou een heel andere omgeving hebben kunnen leven en sterven, in alles wat de wereld achtenswaardig noemt en in alles wat ze lief heeft en vereert. Met Mozes echter achtte ik de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan al de schatten van Egypte. En nu zeg ik, laat mij maar een verworpene van mensen zijn, als ik maar geen verworpene van God ben. Verworpenen die zichzelf verwerpen, zullen door God echter geenszins verworpen worden. Zij voelen zichzelf verworpenen, omdat Hij hen aangenomen heeft. Het is het leven van zijn geest en het licht van zijn onderwijs dat hen doet zien en voelen dat zij zijn heilige tegenwoordigheid onwaardig zijn. Het is hun tedere consciëntie die hen zichzelf verworpenen van God doet voelen. En het is hun eerlijkheid en rechtschapenheid en oprechtheid en godzalig leven die hen verworpenen van de mensen doen zijn. Maar we komen nu tot ons derde en laatste punt. Wel nu dan, wat is het gevolg van deze grote bezuin voor de harten en de consciënties van degenen die op het punt staan om verloren te gaan en van de verworpenen? Het gevolg is dat ze zullen komen en de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Het eerste is dan, ze zullen komen. De evangeliebezuin trekt, trek mij, ik zal u nalopen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. O, hoe aantrekkelijk is de evangelieklank! Hoe vertedert zij het binnenste van uw hart als haar zoete, zilveren tonen in uw oren beginnen te spelen! Hoe lokt zij naar de woestijn en trekt de ziel achter zich naar het onbezaaide land! Heeft u bij tijden, als het evangelie lieflijk in uw oren klonk, niet zo'n verheffing van hemelse genegenheid gehad? Zulke bewegingen van innerlijk verlangen, zo'n komen tot Jezus met al uw zorgen en smart, zo'n werpen van uzelf op Hem die in staat is volkomen zalig te maken, dat u voelde dat Hij zich in dat zich in elk evangelietoon die het binnenste van uw hart bereikte en die geheel uw ziel ervoor buigen deed, overredende kracht bevond? Toen kwam u en luisterde naar het vreugdevolle geluid en het was een zoet, harmonieus geluid voor u. U heeft zich niet verzet tegen een zuiver en dierbaar evangelie zoals duizenden dat doen, maar u voelde uw ziel juist zacht te worden en smelten, opgevrolijk bezield en daardoor opgetrokken tot het zoeken, zo niet ten volle vinden van Christus de Heere. Degenen die zo komen, zullen geenszins verworpen worden. Het is zeer een eigen woord, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Vrees dan niet dat u een verworpene bent als u zichzelf zo voelt. God gebiedt Moab zijn verdrevenen te verbergen, en vaak moet Moab ze verbergen, zal God ze dan niet aannemen? Vergader de verdrevenen bijeen is Gods gebod, en de evangeliebezuin wordt juist geblazen met het doel de verworpenen van Israël bijeen te brengen. En wat doen zij als ze komen? Zij aanbidden de Heere. Zij worden deelgenoot gemaakt van een geestelijke natuur, waardoor zij God aanbidden in geest en in waarheid. Zij aanbidden hem met een hart vol ootmoed, diep berouw, gebrokenheid en goddelijke droefheid vanwege de zonde. Zij aanbidden hem onder eerlijke belijdenissen van hetgeen ze zijn en zijn geweest. Zij aanbidden hem terwijl hij zich in de persoon en het werk van Jezus openbaart en betrouwen niet in het vlees. Daarmee aanbidden ze hem volgens onze tekst op de heilige berg te Jeruzalem. En de sleutel hiertoe ligt in Psalm 2, waar God zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. De heilige berg is daar typerend voor het evangelie waarvan Christus koning is, want hij woont te Sion. Daarom, aangezien hij gezeten is in de evangeliebediening om zijn allerhoogste geboden uit te vaardigen, zowel als de zegeningen van zijn liefde en de onderwijzingen van zijn genade te openbaren, symboliseert dit hem. Het is een heilige berg, want ze aanbidden de Heer in heilig sieraad. Gods volk is een heilig volk, want ze worden zowel geheiligd als gerechtvaardigd. Zij worden een heilig volk gemaakt door de mededeling en implanting van een heilige natuur. Ook worden zij tot op een zekere hoogte deelgenoot gemaakt van die uitwendige heiligheid in leven, gedrag en gesprek, zonder welke niemand de Heere zien zal. Voor degenen die deze vreugdevolle tonen gehoord hebben, is het weten dat zij vreugdevol zijn. Genade, want wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Als u de evangelietonen eenmaal met vreugde gehoord hebt en ze in het binnenste van uw hart met zuivere genegenheid hebt ontvangen, heeft u ondervonden dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is, en bent u gewillig daaruit te leven en erin te sterven. Amen. Philpott heeft deze preek uitgesproken in Londen en hij is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.